Welkom bij Change Made Real. In deze podcast van Involve, een bureau gespecialiseerd in change, leiderschap en communicatie, gaan we in gesprek over thema's waar leiders mee te maken krijgen in veranderingen. En dat zijn er nog wel wat in deze tijd. Leiding geven aan verandering kent helaas geen blauwdruk. Dus hebben we in interviews en groepsgesprekken aan zo'n 60 leiders gevraagd wat zij ervaren en doen als leider van verandering. Het op deze manier delen en leren van elkaars ervaringen bleek een gouden greep. En dat is de reden waarom we hun openhartige lessen hebben samengebracht in het boek Change Made Real. In deze serie podcast nemen we je mee in de verschillende change leadership thema's die ook zijn te vinden in het boek en diepen we ze verder voor je uit. In deze aflevering zoomen we in op het thema richting en visie. Mijn naam is Amijke van der Ven, consultant change, leiderschap en communicatie bij Involve. En aangeschoven vandaag zijn Jan Welmers, voorzitter raad van bestuur van revalidatiezorg en onderwijsorganisatie Helio Mare. En Reinier Mak, consultant change en organisatie bij Involve en medeschrijver van Change Made Real. Welkom heren.
Dankjewel.
Jan, fijn dat je er bent en fijn dat we vandaag hier bij jou mogen zijn. Onlangs heb je jouw bestuurstermijn bij Helio Mare verlengd met nog eens 4 jaar. Kun je vertellen wat jou zo aanspreekt in deze toch wel hele bijzondere organisatie met een mix van werelden?
Er is eigenlijk nooit een saai moment. Er is heel veel te doen. Soms gaat het om vraagstukken die in de zorg liggen, maar ook in het speciaal onderwijs. En daarnaast ook nog een derde tak en dat is arbeidsintegratie. Dus in die zin is de organisatie is best wel breed en... En om die reden ook nooit saai. En je mag je dan met heel veel onderwerpen bezighouden die ook allemaal relevant zijn in de samenleving. Als je de krant openslaat, dan gaat het dagelijks wel over onderdelen die inderdaad spelen ook binnen Helio Mare. Dat is één. Dus dat is inderdaad de enorme variëteit. Dus niet saai. Twee, het is ook een hele fijne organisatie. Wat ik bedoel met fijn. Mensen zijn heel erg bevlogen. En werken graag bij Helio Mare. Je ziet ook dat we recentelijk weer een medewerkersonderzoek gehad. Hè, dat de bevlogenheid, hè, dat mensen het doen voor de cliënt en de leerling. Ja, dat drijft, komt boven alles bovendrijven. En dat zie je ook terug in het feit dat wij eigenlijk geen vacatures hebben. En dat is in deze tijd, zowel in het onderwijs als in de zorg, is dat best wel bijzonder. En we hebben geen vacatures omdat, ook uit het onderzoek blijkt van al onze medewerkers adviseren... in hun kennissenkring van, als je dan toch een baan zoekt, dan kun je ook naar Helio Mare toe. Daar ben ik best wel trots op, hè, dat zo is.
Er zullen ook veel collega's van jou jaloers op zijn, denk ik zo.
Dat is inderdaad jaloers. In ieder geval, het is voor veel organisaties op dit moment een uitdaging. Ja. Ik zie het ook bij andere revalidatiecentra, dus het is ook wel een beetje in de revalidatiesector. Maar het is inderdaad wel bijzonder dat we geen ZZP'ers hebben. Geen vacatures. Maar dat wil niet zeggen dat als we een vacature hebben... dat er dan heel veel mensen komen. Hè? Dat is voor ons ook zoeken.
Ja,
het wordt steeds moeilijker.
Maar wel een mooie organisatie om voor te werken. Dus. Een
mooie organisatie om te werken.
Ja, dankjewel. Ja. En Reinier, kun jij vertellen, wat doe jij bij Involve? Wat zijn jouw specifieke punten?
Ja, mijn specialisme zit op het gebied van organisatieverandering. En dat is dan altijd een mix van inhoud en mensen... Dus bijvoorbeeld als het gaat de vraag komt van... hoe kunnen we onze strategie tot resultaat brengen? Dan is dat lijkt het een inhoudelijk vraagstuk alleen. Maar het is ook heel vaak van hoe doen we dat dan met elkaar? Mm-hmm. En hebben we de goede verbinding ook tussen de diverse lagen in de organisatie... zodat je ook de link kan leggen met de praktijk. Dus dat vind ik al wel mooi om die combinatie te hebben... inhoud en het veranderproces. Ja, en soms is dan minder de inhoud, maar het proces centraal. Dat is bijvoorbeeld als er sprake is van verwaarlozing, veel gedoe onderling. Dan hebben we eerst iets te doen in de onderlinge verhoudingen. En van daaruit weer verder te gaan met de inhoudelijke resultaten. En vaak is de combinatie daarvan. Het tweede wat ik heel graag doe, dat is het leren van het vak aan anderen. Dat gebeurt bij collega's als die nieuw zijn in het vak. Maar soms ook bij opdrachtgevers als projectleiders en programmamanagers... De vraag stellen van we zijn heel erg gericht op het inhoudelijke resultaat. Maar hoe krijgen we nu dat veranderkundige ook goed mee in de aanpak? Mm-hmm. En tot slot, je zei het al van het boek. Ik vind publiceren heel leuk om te doen. Het is een hele mooie manier om te reflecteren ook. En dat vind ik ook mooi.
Ja, mooi. Dankjewel. Ja, we hebben het vandaag natuurlijk over richting en visie. En Jan, jij gaf al even aan wat een complexiteit jouw organisatie met zich meebrengt. En niets geeft vaak meer spraakverwarring dan een woord als visie. Wat betekent visie voor jou?
Ja, het woord visie. Ja, wat, ja, als je het woordenboek opzoekt, krijg je natuurlijk mooie definities en omschrijvingen. Maar voor ons speelt het woord visie ook in onze strategie best wel een grote rol. Maar dat is dan, wat betekent dat dan voor ons? Van hoe kijk je naar de samenleving? En hoe kijk je naar de samenleving? Kun je natuurlijk naar alles kijken. Maar vooral ook van wat zie je als je belangrijkste maatschappelijke opdracht? Mm-hmm. Dus wij weten, zeg maar dat de missie van Helemaal is niemand aan de zijlijn. We weten dat mensen met beperkingen, zeg maar, als ze langs de zijlijn komen of langs de zijlijn staan, wat moet je dan doen om ze zo maximaal mogelijk te laten participeren in de samenleving? En dan is je visie is kijken naar van wat zijn de belangrijkste belemmeringen en hoe ontwikkelt zich dat de komende tijd? En hoe bereiden we ons daarop voor? Dus visie heeft iets in zich van hoe kijk je vanuit jouw positie van wat je doet en wat je wil bijdragen naar de samenleving en welke trends zie je er?
En hoe balanceer je dat dan weer met het feit dat je gaf al aan, hè, de mensen komen met verschillende drijfveren jouw organisatie in. Hoe balanceer je dat?
Als je zegt balanceren, dan geef je eigenlijk aan, hè, dan, dat drukt dat wel iets uit van dat er dan kennelijk veel spanning in is. Hè. Zoals ik het in ieder geval tot dusver ook ervaar, is dat het gesprek erover van waar zijn we van en wat zien we op ons afkomen, dat ook wel een heel rijk gesprek is dan een dialoog binnen de organisatie. En dat je ook daarvan ook veel van elkaar leert, omdat veel professionals hebben ook hun eigen uitsneden van de werkelijkheid. En dat is vaak ook heel verrassend hoe zij naar dingen kijken en hoe we dat kunnen onderbrengen in de organisatie. Maar gelijktijdig is er ook een spanning. Daar ben ik ook van bewust. Wij kunnen niet alles. En we kunnen en hoewel we zien wat vaak ook de behoefte is van leerlingen of van cliënten, is het niet zo dat wij altijd in staat zijn om daaraan te voldoen. Bijvoorbeeld omdat dat niet onze opdracht is. Of, we hebben natuurlijk ook met een zorgverzekeraar te maken of met een OCMW. En die hebben natuurlijk ook een aantal eisen waaraan wij moeten voldoen. En daar zit inderdaad wel als balanceren in.
Ja.
Dan helpt wel dat je met elkaar aan de voorkant, zoals we dat dan noemen, maar is ook zo'n woord, maar dat je inderdaad vaak met elkaar wel het gesprek voert over hoe kijk jij dan? Hoe kijk jij naar de werkelijkheid? Wat zie jij dat wat op ons afkomt? En dan die verschillende perspectieven van de vraag van de cliënt, maar ook de werkelijkheid van Den Haag, de werkelijkheid van inspecties, om die met elkaar te verbinden.
Ja, mooi. Dus echt dat gesprek om die verbinding aan te gaan. Ja. Mooi. En Renier, jij wilde daar iets over vragen, zie je?
Ja, ik was benieuwd of je voor wat hebt waar dat dan schuurt. Met name als je denkt van ja, we willen als Heliomare niemand aan de zijlijn. We willen echt iets betekenen. Maar waar dan in het hele krachtenveld daaromheen eigenlijk zegt ja, we krijgen dat niet voor elkaar. Dat lukt niet. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, dat dit interview was maar kort. Hè? Ik kan een hele reeks van voorbeelden tot mijn spijt noemen. Maar... wat bijvoorbeeld recentelijk ook in het nieuws geweest is, wat best wel impact heeft gehad, is bijvoorbeeld het beeld van de samenleving, van de zorgverzekeraar, hoe er gekeken wordt naar de behandeling chronische pijn. Nou, daar vertel ik niks nieuws. Hè. Als je googelt, dan zie je daar de discussie over afgelopen jaar, waarbij op een gegeven moment vastgesteld wordt, als we kijken naar de wetenschappelijke publicaties, er waren er twee publicaties teruggetrokken. En dan was dat reden om te zeggen van, hey, moeten we dat dan nog wel bekostigen binnen revalidatiecentra? En dan schuurt die.
Ja.
Want waar schuurt die is, je kunt misschien wel discussiëren over de betaaltitel en de evidentie. Dat is ook nog een definitiekwestie van hoeveel artikelen moet je dan hebben. Maar hij schuurt omdat hier wel mensen aan de deur staan.
Ja.
En als wij met elkaar dan vaststellen dat het misschien in de eerste lijn moet en niet in het revalidatiecentrum, dan is dat een technische discussie. Maar die wordt wel over de hoofden dan wel over de rug van cliënten gevoerd.
Ja.
En daar schuurt hij dan enorm. Ja. Want zo'n discussie in de krant, net voor kerst, heeft hier bij de medewerkers, maar ook bij onze cliënten, een enorme impact.
Ja, en hoe doe je dat dan? Dat zijn er verpleegkundigen, artsen, behandelaren die daarmee te maken hebben. Hoe bereid je hun daarop voor? Want zij moeten dat gesprek ook gaan voeren dan, denk ik.
Nou, kijk, dit heeft dan zo'n enorme impact. Dan is dat meteen ook landelijk met de VRA, de Vereniging van de Artsen. Dus we hebben ook echt landelijk gecoördineerd. Om inderdaad echt dat gesprek ook goed te voeren. Dus in die zin, daar sta ik dan niet alleen in. Maar het is wel zo dat, ik kan dan wel zeggen van, we gaan in verweer. En dat hebben we ook gedaan en dat hebben we ook goed gedaan. We hebben nu anderhalf jaar de tijd, het is nu zeg maar de discussie erover is uitgesteld. Dus ik heb hoop op een goede afloop. Maar het kwaad is al wel geschied.
Ja.
En dat is gewoon hoe dat bij een individuele professional binnenkomt. Ja, hoezo is mijn werk dan niet nuttig? En gelijktijdig weet die professional ook hoe betekenisvol en hoe waardegedreven de zorg is die we bieden aan de mensen die op ons aangewezen zijn.
Ja.
Ook mensen die chronische pijn of aanhoudende pijn. Ja.
Ik heb ook een vraag voor jou, Renier. Jij werkt natuurlijk met verschillende organisaties. Wat zie je nou heel vaak fout gaan als het gaat over richting en visie?
Nou, wat dan vaak fout gaat, is dat de visie en de richting, zeg maar, de richting is welke kant wijs je op, hè? Dan kun je als bestuurder een soort gidsfunctie vervullen. Je geeft trouwens net een heel mooi voorbeeld daarvan. Er gebeurt wat in de samenleving, in de omgeving. Ja, daar heb je dan mee te dealen met elkaar en de mensen daarin mee te nemen. En wat er vaak misgaat is dat er teveel de visie en de strategie als een soort product wordt gezien. Daar werken we naartoe, dat maken we met elkaar en dan is het klaar. Terwijl dat het belangrijk is om dat als een gemeenschappelijk proces te zien. Want de managers die leiding geven aan een onderdeel, is belangrijk dat ze op één lijn zitten met die visie en dat op hun manier weer vertalen naar hun bedrijfsonderdeel.
Mm-hmm.
En daar waar de managers te veel zich alleen maar onderdeel zien van hun eigen organisatie, club. Dan wordt het MT of het directieteam meer een plek om te onderhandelen dan om samen die verandering te realiseren. Dat is iets wat we wel vaak zien. Mm-hmm. Dat daar te weinig aandacht aan wordt besteed. Want dan gaat het ook over persoonlijke vragen als hoe maak ik die verbinding met elkaar? Ben ik bereid om tegengas te krijgen? Ben ik bereid naar andere geluiden te luisteren? Omdat iedereen ziet in zijn gedeelte weer andere dingen. Dus dat is wel een voorbeeld van dingen die dan wel vaak misgaan. En dan hou je ook het resultaat niet. Want dan zijn de teams daaronder weer met hele verschillende dingen bezig. Omdat er niet één visie zit.
Ja, ja, herken jij dat, Jan? Of wat herken je hiervan in het proces van jullie visie en richtingontwikkeling?
Nee, ik herken het zeker. Maar als je dan zegt van wat herken je dan, is inderdaad dat het misloopt. Soms om het te instrumenteel wordt aangevlogen. Hè, dat hoor ik je zeggen. Ja. Zo van, we hebben hier een bureau ingehuurd. Die heeft wat opgeschreven.
Mooi document. Zelf,
een mooi document. Ja. En dit is dan onze visie. Dus dat herken ik. Daar moet je mee oppassen. Ik denk ook dat het inderdaad dat er ook een proceskant aan is. Wat een mooi woord, hè, adaptief. Hè, maar je moet op tijd dat weten aan te passen aan veranderde omstandigheden. Gelijktijdig, wat ik dan ook wel, ik zeg niet je dat gezegd hebt, maar ik ook wel voor waken dat het alleen maar een proces is. Hè?
Want, zeker.
Wat ik ook wel zie is, kijk, onze wereld is best wel rijk. In de zin van, Nederland is goed georganiseerd en een ruim beregeld land. Sommige mensen zeggen te veel regels, hoor je mij niet zeggen. Ik ben altijd wel trots op hoe wij dingen doen in Nederland. Maar je moet wel ook goed op de hoogte zijn van dingen. En daar zit wel een soort van een kennisparadox in. Hè? Dat wil je echt goede stappen zetten. Hè? Wil je met een nieuw onderdeel komen, wil je je werkwijze verbeteren, moet je je goed verdiepen in. Omdat er vaak achter alles veel kennis zit. En dat zie ik ook wel eens, dat wel eens wordt overgeslagen, omdat de wereld zo complex geworden is, van dan hou ik me niet meer bezig en dan ga ik mijn eigen ding doen. Op alle niveaus. En dan wordt ook zo'n proces wordt heel instrumenteel. Waarom? Omdat eigenlijk de kwaliteit waarmee je hebt verdiept in welke wereld je leeft, onvoldoende is. Ja. Mag ik één voorbeeld geven?
Ja,
zeker.
Op dit moment zie ik bijvoorbeeld binnen de zorg, kunnen wij het alleen de komende jaren redden wanneer we in grote stappen vergaand digitaliseren. Maar in dat digitaliseringsproces moet je ervoor zorgen dat het een landschap wordt en alles op elkaar afgestemd is. Daar zijn binnen de NVZ bijvoorbeeld, Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen, zijn daar goede routes gemaakt van hoe wij in dat lappendeken van allerlei programmatuur en vanuit een architectuur ervoor kunnen zorgen dat alles straks met elkaar kan communiceren. Want die cliënt of die patiënt, of die nou bij zijn huisarts komt, bij het ziekenhuis of bij ons, of bij een eerste lijns aanbieder, in alle gevallen gaat het om dezelfde klacht en moet het een doorlopende behandeling zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je je als bestuurder, maar ook de medewerkers, moet je je verdiepen in een best wel een complexe materie. Als je dat niet doet, neem je permanent de verkeerde beslissing. En dat zie ik ook op een aantal plaatsen gebeuren. En dan wordt er geklaagd over hoe complex ze het hebben gemaakt. Waarvan ik dan denk van nee, je had je beter moeten verdiepen. Dat is wel je verantwoordelijkheid.
Dus je geeft eigenlijk aan die visie, hè? Niemand aan de zijlijn, dat is iets wat iedereen drijft om dat te doen. Vervolgens heb je ook een heel gedegen kennis nodig van zaken, want anders word je weggespeeld in deze complexe werkelijkheid. Zeker omdat je op drie verschillende speelvelden zit, onderwijs, revalidatie en arbeidsintegratie. En we hebben het over dat proces wat de groepen zijn, zodat het een gezamenlijk proces is.
Ja.
Er zijn best wel veel borden om op te schakelen dan eigenlijk.
Ja, er zijn veel borden om te schakelen. Dat is de reden waarom het niet saai is. Dus dat moet je wel willen.
Ja.
En wat je bij een Helimare ziet, zonder niemand te nadelen. Maar ja, ofwel je komt hier binnen, beneef je of heel kort, dan vind je die complexiteit te ingewikkeld. Of je blijft heel lang. Ja. En dat zijn de meesten.
Ja.
Dus ik zie wel dat de meeste mensen, dat geldt voor mezelf ook, want ik had niet gedacht dat ik hier zo lang zou blijven. Maar het blijft je biologeren. Maar dat is ook omdat ik dat ook leuk en interessant vind.
Maar het lijkt me ook, als ik dit zo hoor, lijkt het ook geen goed idee als er een hoge omloopsnelheid van bestuurders is. Juist omdat die kennis zo belangrijk is.
Nou, die hoge omloopsnelheid is alleen goed wanneer ik het niet goed doe.
Nee, dat begrijp ik. Maar je algemeen is voor de organisatie ook niet goed. Dus dat mensen.
Nou, ik denk wel is het algemeenheid een ander gevaarlijk onderwerp. Nou ja, ik vind ook. Dat geldt niet voor professionals, want die ontwikkelen zich in de diepten en op, in hun werkveld. Maar voor managers en bestuurders geldt wel, je moet voor jezelf altijd heel scherp kijken, maak ik nog het verschil? En dan ben ik het met je eens dat die hoge omloopsnelheid is niet goed. Ondertussen werk ik hier in de regio als een van de langste, dat is niet best, want dat betekent ik elke keer weer opnieuw verbanden moet leggen. Aan de andere kant, als je niet die toegevoegde waarde levert die de organisatie op dat moment nodig heeft, is ook schadelijk. Ja.
Hoe heb je dat getoetst? Bij natuurlijk de vraag van ga ik nog 4 jaar verder? Hoe heb je dat bij jezelf getoetst en met anderen?
Ja, hoe heb ik dat getoetst? Niet als geen één moment, want ik wil. Dat doe ik echt wel jaarlijks. Hè. Dus ik heb alweer een nieuw contract. Maar ik wil echt jaarlijks bekijken gaat het nog goed? Maar wat ik ook met de Raad van Toezicht heb afgesproken is 3 jaar geleden heb ik een roadmap gemaakt van waar we in 2030 moeten staan. En dat toetsen we elke 3 maanden.
Okay.
Back on track. En als het niet is van. Dus dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dat heb ik ook met het management en met de medische staf opgesteld. Dus het is niet zozeer dat het een verborgen agenda is die ik met de Raad van Toezicht. Iedereen weet precies, trouwens in de regio weet ook, volgens mij weet jij ook wat mijn roadmap is.
Ja.
En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Om elke keer los te gaan van wat je zelf vindt en zelf doet, maar van wat hebben we met elkaar afgesproken. Hebben we de goede dingen afgesproken en doen we dan de goede dingen.
Welk niveau zit dat, die roadmap? Welk abstractieniveau?
Nou, die zit wel redelijk. Hij zit op alle niveaus. Dus ik heb in eerste instantie wel begonnen. Wat zijn mijn belangrijkste uitdagingen voor 2030? En wat moet ik dan op product, markt, portfolio? Wat moet ik in omzet en marge realiseren? Vervolgens, wat moet ik in de infrastructuur, digitalisering en nieuwbouw? En mijn organisatie volwassenheid. Dus ik heb langs die 3 assen hebben dat weggezet.
Mm-hmm.
Maar vervolgens, het eerste jaar was het inderdaad heel erg hoog over. Maar net is inmiddels het derde jaar. En wat boeiend is ons HKZ, hè, dat is in de zorg kwaliteitskeurmerk. Daar kon ik in dit jaar een directie beoordeling, kon ik schrijven van alle dingen die we vorig jaar hadden gezegd te zullen gaan doen, hadden we ook gedaan. En we lopen dus gewoon op schema. En waarom hadden we dat kunnen doen? Omdat alle afdelingen inmiddels tot op teamniveau hun eigen meerjaren en jaarplanningen gemaakt hebben in hetzelfde format.
Ja.
Met diezelfde roadmap, met dezelfde kleurtjes, dezelfde symbolen.
Ja.
En iedereen heeft zo'n roadmap. En het boeiende is dat dan bijvoorbeeld zo'n cliëntenraad die dan Die vindt dat niets leuker dan al die afdelingen opvragen. Dan moeten ze hun eigen roadmap meenemen.
Ja.
En dan, dat heeft wel tijd gekost. En ik realiseer me ook dat kwaliteit is ook afmaken wat je begonnen bent.
Ja.
Dus dat we gewoon hierop door zijn blijven een aantal jaren houden we dat gewoon vast.
Ja. Hoe heb je dat precies voor elkaar gekregen? Want dat was natuurlijk aan de beginfase best een uitdaging om dat ook voor elkaar te krijgen. Dat op al die niveaus dat ook diezelfde richting op gaan, zeg maar. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik heb heel veel geluk gehad.
Dus een dobbelsteentje opgooien en dan...
Nou, kijk, geluk gehad in twee opzichten. Eén, Helemaal komt uit een, 8 jaar geleden was even niet makkelijk. We hebben niet altijd even juiste beslissingen genomen. En de omstandigheden waren ook niet. Dus we hebben in zwaar weer gezeten en daar zijn we uitgekomen.
Ja.
Dus dat is één. Dat is ook wel een beetje geluk hebben. Want als je dan een toekomstvisie wil neerleggen die ambitieus is en je hebt net iets gerealiseerd, hè? Ben je er weer bovenop gekomen. Ja, dat geeft een organisatie ook wel vertrouwen in zichzelf. Dus dat is geluksfactor 1. Geluksfactor 2 is, ik heb in eerste instantie voor de organisatie het heel makkelijk, heel concreet kunnen maken 2030. En dat is namelijk, we hebben heel veel vestigingen, maar we hebben 3 hoofdvestigingen waarvan 2 vernieuwd zijn en 1 nog moet vernieuwen. En dat is hier de kliniek. Dus ik heb gezegd, in 2030 staat hier een nieuwe kliniek. En daar moeten we aan werken.
Ja.
Dat heeft, het gaat natuurlijk niet om die nieuwe kliniek, of niet alleen om die nieuwe kliniek. Het gaat om dat je toekomst, dat je toekomst hebt en dat je bouwt aan, zeg maar, duurzaam Heliomare. En ik denk in 2030 zal waarschijnlijk de digitalisering veel disruptiever geweest zijn dan, zeg maar, stenen stapelen. Maar dan toch, ik heb wel gemerkt dat het op die manier concretiseren en kunnen laten zien dat welke stappen daarin nog gezet moeten zetten en dat de andere 2 vestigingen vernieuwd zijn en dat deze inderdaad echt aan het einde van zijn levenscyclus zit.
Ja.
Dat visualiseert heel makkelijk van waar we het voor doen. Dus dat is geluksfactor.
Ja. Dus je zegt geluksfactor, maar als hier nu luisteraars zitten en denken van ja, maar dat geluk, dat heb ik zo niet. Dan hoor ik je ook zeggen van het helpt als je het heel concreet kan maken. Als je het echt kan visueel maken voor mensen van waar doen we het voor en wat zijn we nu met elkaar aan het neerzetten.
Ja, het begint bij gedeelde urgentie. Je moet op dezelfde pagina staan. En kijk, als het alleen maar gaat om, dat is een andere tak van sport, dan moet je andere dingen bedenken. Hè. Maar ik zit in het publieke domein, dus dan gaat het om, we hebben een maatschappelijke opdracht. Zoals de cliëntenraad zo mooi zei van Heliomare moet meer winst maken. Waarom? Omdat wij gunnen toekomstige cliënten dezelfde behandeling als wij hier hebben kunnen krijgen. En daarvoor moet je... Ja, dat vond ik heel mooi.
Ja,
dat
is heel mooi.
En dat was voor mijn raad van toezicht ook even schrikken. Want die waren tevreden met mijn begroting. En de cliëntenraad zei van, er moet nog een stapje bij. Dit was reden.
Ja.
Dat is bijzonder.
Dat is bijzonder. Ja. En, dat is misschien wel geluksfactor 3. Hè. Dus je moet ook medestanders hebben. Maar... Kijk, shareholders value is weer een andere sector in onze samenleving. Mm-hmm. Daar moet je weer andere dingen doen. Maar hier geldt voor, we hebben een maatschappelijke opdracht. En als we die goed doen, en als ik dan iets moet regelen om dat voor de toekomst te borgen, ja, zoek naar zingeving ook als het gaat om, als er anders gewerkt moet worden.
Zo mooi. Dus het is mooi, van die inhoudelijke kant is eigenlijk dan zo belangrijk van niemand aan de zijlijn. Gaat het niet alleen maar over de huidige patiëntengroep. Cliëntengroep.
Dit gaat over de toekomst.
Gaat over de toekomst. En, en wie missen we dan nog? En wie kunnen we dan nog helpen? En daar zit de cliëntenraad heel mooi op.
Ja.
Dat is heel mooi perspectief.
Ja, het is heel mooi dat je zo de drijfveren van mensen ook kan koppelen aan die financiële doelstellingen die je als organisatie hebt.
Ja, want het is in essentie natuurlijk geen financiële doelstelling. De doelstelling gaat erom, en ik heb in eerste instantie, de doelstelling gaat erom om toekomstbestendig jullie maar. Ik heb in eerste instantie hem natuurlijk geënt op de huisvesting, maar eigenlijk heb ik gezegd, we moeten, dat staat ook in mijn begroting en mijn jaarstukken van dit jaar, we moeten meer marge hebben omdat we op 3 manieren moeten investeren. Wij zijn, kennisintensieve dienstverlening. Dus we moeten meer investeren in kennisontwikkeling. En als doelstelling hebben we ook 2 hoogleraar, 2 lectoren. Niet vanwege dat, maar gewoon om aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen in de wetenschap. Dus maar dat geldt voor alle medewerkers, moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is doelstelling 1. Daar heb ik marge voor nodig. Doelstelling 2 is dat we moeten digitaliseren. Dat gaat heel erg veel vragen. Want alleen als we digitaliseren, dan als wij hybride zorgpaden hebben, dan kunnen we ook de vraag die op ons afkomt in de toekomst voor een stuk tackelen. En de derde is, wij moeten ook de infrastructuur op orde hebben. Dat betekent daar waar wij hele specifieke diensten moeten verlenen, opnames, dan heb ik een infrastructuur nodig, een nieuwe kliniek.
Ja.
En die drie, dat zijn de drie randvoorwaarden waar ik voor moet zorgen om ook in de toekomst de kwaliteit te kunnen bieden die we nu bieden.
Ja.
Ik wil nog even voor de argeloze manager of bestuurder die luistert. Die denkt van oké, het financiële stuk wat je als eerste noemde, dat is een kwestie van geluk. Maar, maar volgens mij heb je daar ook gewoon veel voor gedaan. Het is denk ik de financiële sturing. Daar heb je denk ik ook een slag in gemaakt. Productiviteit en dergelijke. En daar grip op te krijgen. Kun je daar iets over vertellen? Want het is iets meer dan alleen afwachten tot de omzet op je rekening komt, denk ik.
Ja, nee, dat is buffelen.
Ja, ja, precies. Kun je daar wat over vertellen? Dat geploeter in hoe dat dan gaat. En die business controllers die in positie moeten komen. Ja. En dan, dat gezeur. Ik wil toch lekker zorgen leveren. En dan komen ze weer met die cijfers. En ach.
Dat. Nee, maar dat is goed. Je zegt, nee, maar het, kijk, we hebben het net financieel aangevlogen. Maar het is geen financieel verhaal. Het is een zingevingsvraagstuk.
Mm-hmm.
En linken we dan aan. Dat je daar de ruimte voor moet hebben. En dat drukken we dan inderdaad in marge uit en dan geld. Ja, en dan klopt het inderdaad dat we een grote slag aan het maken zijn. En voor een stuk ook gemaakt hebben. In verzakelijking.
Ja.
En dat betekent, kijk waar we nu mee bezig zijn. Dat loopt op zijn einde. Dat is een hele grote slag dat wij onze totale omzet. Dat klinkt al heel erg zakelijk, maar dat helpt wel. We hebben onderverdeeld in product-marktcombinaties. En daar hebben we van vastgesteld van wat is de omzet, wat is de toekomstige omzet, wat is de marge. Kan die marge nog verbeterd worden?
Ja.
En waar gaan we in investeren en waar stoppen we mee? Zo'n proces, maar dat kon alleen maar, zo'n zakelijke benadering, kon alleen maar omdat we weten waar we het voor doen. Dat is 1.
Ja.
2, omdat we boven Jan zijn gekomen, maar ook de afgelopen 2 jaar zitten we in een stijgende lijn. Het gaat elke 3 maanden beter. Dus dat is ook mooi. En dat is ook wat we permanent terugkoppelen.
Ja.
Dus met kleine stapjes, maar het gaat wel steeds beter.
Mm-hmm.
Dus en dat geeft ook, ga niet in één keer de grote sprong maken van wat we allemaal nodig hebben. Maar we zien wel dat we elke keer stapjes zetten. En ik ben me er ook wel van bewust, hè, dat het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt. Dus dat elke volstap moeilijker is te zetten. Aan de andere kant, we krijgen ook steeds meer, de managers, de medewerkers, iedereen krijgt steeds meer grip op wat we met elkaar doen.
Ja, en hoe doe je dat dan precies, Jan? Want richting een visie, het is ook een dunne lijn van je moet dingen doen, hè? Je moet dingen anders gaan doen. Je moet het ook voor een deel willen. Hè? Dus hoe ga je van moeten naar willen bij mensen?
Ja, dat is. Er wordt als gezegd, hè, van zonder nou in tegeltjeswijsheid te vervallen. Hè, maar kunnen willen, durven en mogen. Hè? Dus, maar het is vaak wel een mix van die 4. Het proces dat wij nu. Of het proces, de aanpak die wij gekozen hebben, is inderdaad toch heel erg gekozen in eerste instantie over van de urgentie, noodzaak. Wat willen we dan? Stippelt de horizon en dan gaan we faciliteren. En dat laatste is ploeteren. Dat betekent elke keer zoeken naar welke stuurinformatie heb je dan nodig en kloppen die cijfers dan? Is dat dan ook niet te bedreigend? Als we praten over productiviteit, denk je voordat je een cijfer weggeeft van. Hoe mensen en zeker onderling wat ze produceren, moet je en zeker weten dat die cijfers kloppen.
Ja.
2 ook, dat die cijfers, dat de cultuur er is of de sfeer er is, dat gebeurt in een sfeer van, luister eens, dit is wat het nu is, wat zijn de mogelijkheden om dat te verbeteren? Mm-hmm. En ik weet ook wel dat er altijd wel ook een element van beoordeling in zit. Maar dat element van beoordelen, kijk, uiteindelijk, en dan ga ik weer terug naar. En wat de cliënt eruit wil, het cliëntperspectief, voor wie het doet. Je zit hier, deels hè, omdat je dit wil. En iedereen moet werken natuurlijk, hè, de arbeidsethos. En gelijktijdig heb je hiervoor gekozen omdat je een maatschappelijk hoger doel hebt. Dus en daar wil ik het wel altijd aan gekoppeld hebben.
Mm-hmm. Ja.
Maar dan is hij daarnaast wel zakelijk.
Ja.
En dat is best wel een... Als je praat over dunne lijntjes, is dat een dun lijntje. Dat je op een gegeven moment... dat ik me er ook wel van bewust ben dat hier heel veel mensen heel graag willen. Die bevlogenheid, die spreekt uit alles. Maar ja, soms kan iemand het niet. Dan moet ik kijken van hoe kunnen we je daarin begeleiden. Soms durft iemand niet. Nou, waar ligt dat dan aan? En er komt ook een moment dat je met elkaar het gesprek moet hebben van ja, maar als je dit niet kan of niet wil of niet durft, mm-hmm. Niet zo, wat is dan de plek waar je wel maximaal tot je recht komt?
Ja.
En is die plek helemaal?
Ja.
En ik zeg niet dat we dat nou dagelijks dat gesprek voeren, maar dat is ook wel een element van de beweging die je met elkaar inzet.
Ja, doe ook wat denken aan het in het boek hebben we natuurlijk 60 leiders gesproken. En daar kwam ook die vraag nou aan bod van het tussen moeten en willen. Wat je ook nog wel eens ziet is, zeker als je ook een verzakelijking nodig is, dat mensen wel zeggen van ja, maar hier ben ik niet voor gaan werken. Dit is niet meer mijn organisatie. En dan raakt het heel erg aan de cultuur. Dus daar zitten sommige organisaties ook wel mee te worstelen. Hoe doen we dat dan? Dan gaat het niet alleen om hoe krijg je dat voor elkaar, maar ook... Ja, waar kom je vandaan? Wat zijn de wortels? Wat is de kern van je organisatie? En dat is één. Een tweede voorbeeld was als je zegt... is ook een voorbeeld wat iemand noemde... dat je dat er iets was moeten zonder willen. Er was een financieringsstroom. Er was in een onderwijsorganisatie. Die dreigde weg te vallen. Dat betekent dat er efficiënter gewerkt moest worden. Dat werd keurig in gang gezet. En vervolgens bleek dan na verloop van tijd dat die financieringsstroom toch wel weer geregeld werd. En het hele verandertraject ging als een plump pudding in elkaar. Dus als je niet de link weet te leggen naar wat we willen met elkaar, naar die visie, dan wordt dat ook al ingewikkeld, geven ze dan aan. En andersom, als je iets wil, maar het moet niet per se, dan is het heel lastig om daar de energie ook goed op te krijgen.
Mm-hmm.
Dus de boodschap van veel van die leiders die we gesproken hebben was van ja, je zou er toch die verbinding moeten maken. En die hoor ik jou ook heel duidelijk zeggen. Het gaat
zonder die verbinding lukt het niet.
Nee. Dus,
En ik denk dat een scherpe analyse en een terecht analyse. Als alleen financieel gedreven is, dan en het vervalt dan. Dan vervalt de noodzaak. Dat ben ik met je eens.
Ja.
Dat klopt. Dat
is nog een perspectief waar sommigen mee worstelen. Ik weet niet, misschien is dat bij jou helemaal niet zo relevant. Maar er zijn bijvoorbeeld bedrijven die hebben dan een holding. Aandeelhouders of een. Er is in de non-profit sector een raad van toezicht. En na verloop van tijd heb je het gevoel als bestuurder van nou, we willen een bepaalde verandering, die is echt nodig. We moeten een andere afslag nemen, maar ik heb nog niet de feiten en de cijfers, maar ik weet zeker dat het klopt. En als er dan heel erg gedrukt wordt aan de andere kant op cijfermatige onderbouwing en ik wil nu KPI's en weten wat het oplevert, dan kan het ook wel eens schuren met of aandeelhouders of toezichthouders. Omdat die vaak wat meer op afstand staan en jij zelf in vollende wind in de praktijk staat, denk je van ja... Volgens mij moeten we echt die kant op en die keuze ook nu maken. Ook al heb ik het plaatje nog niet helemaal compleet. Ken je dat spanningsveld of had je dat helemaal niet?
Ja, zeker, zeker. Hoe heet dat? Ik heb een toezichthouder. Ik ben natuurlijk op andere plaatsen ook in het verleden en ook nu toezichthouder, zelf toezichthouder. Ik denk aan de ene kant van... ik vind wel dat je als bestuurder ben verantwoordelijk voor die continuïteit. Hè, en als je je toezichthouder niet meekrijgt, ja, dan moet je goed bij jezelf nadenken. Heb ik ze wel voldoende geïnformeerd?
Ja.
Maar ja, het kan ook zo zijn. En dat heb ik nu niet. Hè. Ik wil niet zeggen dat ik het nooit gehad heb. Maar nu niet. Ik heb echt een raad van toezicht die vol meegaat in de roadmap. Daar zijn we ook samen mee gestart. In deze kamer, ik had momenten samen met Marieke, mijn bestuurssecretaris, had ik toen die roadmap, wederom weer een wisseling plaatsvinden. En toen heb ik die roadmap, ik zei, jullie moeten niet op jaarschrijven kijken, we moeten naar 2030 kijken. En toen heb ik ook gezegd van, waarom 2030? Want dan ben ik er niet meer en jullie ook niet. Geen van alles aan al jullie termijnen voorbij. Dus je moet nadenken over van, hoe lever ik dit bedrijf aan mijn opvolger? En dat moet ons inspireren. En daar zijn ze volledig in meegegaan.
Hoi, ja.
Maar ik ben me ook van bewust dat ook dat is weer, daar had ik ook kunnen zeggen, ook daar heb ik geluk mee gehad. Kijk, ik heb ook wel eens toezichthouders gehad in het verleden, waarvan ik denk van ja, Nou, dat is wel jammer dan. Moet ik wel heel veel uitleggen. Of het lukt me niet. Ja. Maar kan ook aan mij gelegen. In de, zeg maar, in de afschrijvingstermijn van die nieuwbouw. Maar ik had ook een andere datum kunnen kiezen. Maar ik heb bewust gekozen voor... neem nou een perspectief. Van, want dan kun je ook een beetje nadenken over... dit is ook los van wat ik zelf zou willen.
Mm-hmm.
Dus ik vind echt dat, zeker voor mijn rol, geldt echt... Voor iedereen geldt het, maar voor mij zeker. Omdat ik natuurlijk toch aan bepaalde knoppen kan draaien... die ook weer bepalend of randvoorwaardelijk zijn voor anderen. Ja, dat inderdaad dat het niet om mij gaat. Het gaat echt om Heliomare. En dan vind ik ook wel weer mooi dat we natuurlijk ook een perspectief hebben van... we bestaan 90 jaar. Dus het is ook een bedrijf met een lange historie.
Ja, dat is mooi. Ja.
En ik vind ook dat ik ben alleen maar een passant.
Ja, een mooi beeld wat je daar schetst.
Ja. Dank je.
Ja. Dat zou in de samenleving vaker moeten gebeuren.
Dat zou vaker moeten gebeuren, ja.
Dat mensen over hun eigen termijn heen kijken. Ja,
ja, dat is wel van belang. Ja,
ja, zeker. Ja. Als ik het zo hoor, hè, je zegt al, en jullie beiden zeiden dat al, van visie, je hebt daar veel kennis voor nodig, richting. Je hebt daar veel achtergrond ook voor nodig. Is het altijd iets wat van leiders is, richting en visie? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou ja, het is... vaak begint het daar wel. Maar ik denk dat het voorbeeld wat jij net aangaf ook al, Jan... is van hoe krijg je dan toch de collega's er zelf met hart en ziel bij betrokken. Dus op het moment dat je die vertaalslag niet maakt naar de praktijk... blijft het abstract managementjargon. Dat gebeurt ook nog wel eens. En volgens mij is het juist de uitdaging om te zorgen dat je een gezamenlijke richting hebt... en dat het van de mensen zelf wordt. Dat ze ook snappen bij dagelijkse beslissingen die genomen moeten worden... dat ze snappen wat die visie is en dat een bindende factor is.
Mm-hmm.
Dat is lastig om voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is op het moment dat die alleen de visie is van de top... om maar zo te zeggen, dan is die te abstract en heeft die geen betekenis. Want het echte werk in het primair proces, daar moet het plaatsvinden, denk ik.
Ontstaat die altijd bij de top, de visie en de richting?
Nou, dat hangt er vanaf. Het hoeft niet per se, maar in de praktijk wijst wel uit dat het vaak zo is. Omdat mensen ook wel, zeker denk ik in de zorg, daar is hoge werkdruk. Nou, hier dan niet veel vacatures, maar vaak wel. Of een hoog verzuim. En dan zijn mensen toch vaak aan het overleven in het hier en nu. En is het wel nodig dat er mensen zijn die dat proces ook faciliteren om vooruit te kijken. Om naar die toekomst te kijken. Dat is denk ik wel in de praktijk wel vaak een taak van het bestuur om daar richting aan te geven. Maar goed, het kan ook wel uit een andere hoek komen, maar meestal gebeurt het wel zo.
Mm-hmm. Hoe zie jij dat, Jan?
Ja, nee, ik denk dat het gewoon je werk is.
Ja.
Want kijk, het belangrijkste is ook, ik zit op de positie dat bij mij die informatie samenkomt.
Ja.
Dus, en dan ben ik wel met je eens, het mag niet hier blijven, maar het moet hier wel beginnen. Want dat is mijn werk. Ik moet zorgen voor de bedrijfscontinuïteit over een jaar. En niet voor morgen, dat doet de professional en de manager voor het komend half jaar. We hebben dat echt wel zo verdeeld.
Ja.
Want ik spreek ook met andere bestuurders. Ik heb ook de contacten met de zorgverzekeraar. Dus ik moet met die informatie wat doen.
Ja.
En dat is inderdaad dat lange termijn. Dan vind ik vervolgens dat ik wel op elk moment altijd aanspreekbaar moet zijn. En moet uitleggen. Overigens doen ze me daar ook geen grote plezier mee als ze me vragen of... om dan een keer te vertellen, dat mag altijd. Dat is vreselijk leuk.
Ja.
Want je bent er ook de hele dag mee bezig.
Ja, is exact.
Dus als je de hele dag mee bezig bent, dan vind je dat ook leuk. Want anders ga je iets anders doen. En dan is het wel zo. Had met een groep, doet even niet toe wie. Toen zei ze van want het gaat ook om schaalgroot. Hè, dus we zijn ook in gesprek met een andere instelling. Of we niet intensiever moeten samenwerken, zullen we maar zeggen. En zei, kunnen we niet blijven wie we zijn? En nou, dan hoop ik dat je boven de 60 bent, want tot je pensioen red je het wel, maar daarna niet meer. En zeg maar, mijn rol is en mijn opgave is om dat elke keer helder te maken. En ik moet dan dat uit kunnen leggen. Als ik het niet kan uitleggen, dan is het niet goed. Ik zeg maar, jullie moeten wel luisteren. En als ik het dan verkeerd zit, moet je het zeggen en dan moet ik weer bijstellen. Maar het komt wel van de raad.
Ja, dat geven veel leiders natuurlijk ook aan van ze hebben bepaalde visies, visionair, kunnen dingen voor zich zien hoe het er in de toekomst uitziet. Terwijl heel veel mensen daar niet niet in de wereld zitten. Dus het is best een uitdaging en soms ook ongemak ervaren voor dat je zelf een overtuiging groeit van ja, we moeten die kant wel op. Om dat dan ook over te brengen. En dat is een deel is dat ratio. Je zegt, er is heel veel kennis die je opdoet. Maar ik denk, ja, ik ben ook benieuwd hoe dat gevoel bij jou ontwikkelt van die overtuiging. Want als je zelf die overtuiging hebt, kun je het ook makkelijker uitdragen. Dus deels gaat dat op.
Ja, maar mee groeit dat.
Ja, hoe gaat dat?
Nee, wel echt in de, ja, wel in de, ja, in de dialoog. Ja, want ik vind, ja, je had, vroeger had je zo'n reclame, hè? Een beetje van Margie, een beetje van mij. Hè? En dan was dan soepie gemaakt. Maar dat is bij mij ook wel zo. Want veel mensen, soms herkennen ze niet. Maar dan, kijk, liefst heb ik ook zit ik in gesprek of in een zaal. Ja, waar iemand tegengas geeft. Dat groeit bij mij. Dus als ik al zeg dialoog. Maar het is vooral ook de discussie. Maar dan gericht niet op overtuigen. Want alles wat ik tegengas krijg, ja, dat maakt vaak mijn visie rijker. Of mijn beelden rijker. En het interessante hier is natuurlijk dat ik vooral ook heel veel moet ophalen. Omdat er echt heel veel onderdelen zijn wat voor mij onbekend is of voor mij niet toegankelijk. Hoe zeg maar op artsniveau geredeneerd wordt of gediscussieerd wordt of gewerkt wordt op zorgpadniveau, hè, wat er met de cliënt moet gebeuren. Ja, dat zijn de artsen zelf. En als ik dan iets vertel, dan zeggen ze, nou, dan had ik het op een gegeven moment over van hoe we de ziekenhuizen leeg kunnen managen. Hè. Dat het gaat om dat mensen zo snel mogelijk van het ziekenhuis naar ons moet. Dat dan een van de artsen dan terug zegt, ja, dat is prima Jan, maar zorg er wel voor dat we dan ook weer die bedden zelf leeg kunnen krijgen. Dat moet dan wel door naar de VVT bijvoorbeeld. Nou, dat was 2 jaar geleden. En dat, nou, ik weet nog wel wie dat zei, daar ga je dan meteen mee aan de slag. Dat maakt mijn verhaal rijker.
Ja.
Dus, het is niet zozeer, de overtuiging zit hem er ook in dat de ander hoort dat ik ook iets doe met wat zij hebben ingebracht.
En hoe organiseer je dat, Jan? Want je zit natuurlijk op een positie waar je toch ook wel hoog in de toren zit. Ervaar je dat je veel tegengas krijgt?
Nou, veel te weinig. Dat vind ik vreselijk. Dat is gewoon heel goed.
Ja.
En ik, niet veel te weinig is ook niet waar. Maar ik nodig ze wel toe uit. En ik heb liever dat er in het gesprek het wordt gezegd, dat ik het anders via de gang moet horen.
Ja.
Ja.
En dat hoog in de toren, ja, vind ik ook wel meevallen. Ja, zo groot zijn we er ook weer niet. Ik loop hier elke dag rond.
Oké.
Okay. Dus dat.
Dus het is eigenlijk ook een uitnodiging voor alle mensen van Helio Mare die nu luisteren.
Dat weet ze. Ja. Ik denk, het is vaak toch. Weet je, ik ben denk ik best wel vaak ook op de school, op de werkvloer, zoals dat dan heet, of op de, hoe dat in de kliniek. En ik hoor dan best wel veel. Ik filter dan ook wel weer, want ik wil ook weer niet aan passing by doen. Hè. Dus de manager en die moet dat. Maar dan kan ik dat wel inkleuren.
Mm-hmm.
En ik vind hier, nou ja, vanuit mijn perspectief, is het best wel laagdrempelig. En ik ben me er ook van bewust dat dat vanuit mijn perspectief makkelijker gezegd is dan vanuit de medewerker. Maar ja, dan toch. Ik hoor denk ik best wel veel.
Wat zou je andere leiders nou als tip mee willen geven om te zorgen dat dat tegengas er is? Dat er mag zijn en dat het ook naar je toe komt?
Ja, ik kan daar geen tips. Kijk, wat ik wel zie bij anderen, bij sommige anderen, zullen we maar zeggen. Kijk, als je onzeker bent of je moet dicht bij jezelf blijven. Je moet er redelijk relaxed in zitten. En kijk, als je het idee hebt van, ik moet wel oppassen. Of dadelijk geloven ze me niet. Of ik sta met mijn mond vol tanden. Ja, dan is sowieso de vraag of je dan geschikt bent voor je functie. Ik kan geen tips geven. Het enige wat je ziet, ik bereid me daar maar beperkt op voor. Ik vind het altijd heel erg leuk. We hebben nu ook weer met een nieuwe strategie allerlei sessies. En dan mogen ze digitaal binnenlopen. Dan hoef ik dat niet voor te bereiden, omdat ik het altijd heel erg leuk vind als er iets terugkomt. Als je dat niet leuk vindt, ja, dan moet je bij jezelf goed nadenken of je dat dan wel moet doen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel. En ik vind dat mensen moeten wel aan je zien. In medewerkersonderzoek zie ik ook wel van of ze iets tegen je durven te zeggen. Dan moet je wel leuk vinden.
Ja, dus je moet oprecht geloven in je eigen verhaal. En ook het uitnodigen dat mensen daarop mogen instappen.
Ja, maar ik weet niet of het mijn eigen verhaal is. Ik denk dat je heel erg moet geloven in het werk. het werk wat je doet en de organisatie waar je werkt.
Mooi, ja.
Want ik ben hier niet gekomen met dat ik hier een verhaal had wat ik hier wilde brengen. Ik was vooral heel erg nieuwsgierig. En ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds nieuwsgierig. Als ik soms zie binnenkomen en iets, dan hebben ze weer iets nieuws. Weer een of andere behandeling of een of andere innovatie of wat dan ook. Of überhaupt. Ik vind het altijd, altijd leuk om dat te horen.
Hoe cultiveer je die nieuwsgierigheid?
Ja, weet ik niet. Ik denk alleen bij mezelf, als je dat niet hebt. Ik denk altijd bij mezelf, ja, weet je, je werk, dat is, hoe dat? Dat is de meeste tijd van je leven doe je werk je, daarna slaap je, daarna doe je andere leuke dingen. Ik denk, ja, zorg ervoor dat je je werk leuk vindt.
Ja.
En als je dat niet doet, dan kan ik alleen maar zeggen, nou, vind ik sneu voor je.
Nee, maar het is ook wel dat je als je in een organisatie komt werken, dan ben je heel nieuwsgierig. Hè? Dan is alles nieuw. Op een gegeven moment dan heb je al een heleboel gezien. Maar je zegt, je blijft, hè, na 8 jaar ben je nog, of na 4 jaar.
Nee. Als je niet nieuwsgierig bent, ja, na 8 jaar. Ik ben nog steeds nieuwsgierig. Ik vind het nog steeds leuk. En als ik niet nieuwsgierig was, was ik vertrokken.
Ja.
En wat soms ook wel speelt, maar bij jou nu niet, omdat je er 8 jaar werkt, maar misschien wel bij binnenkomst. Maar is dat de lijst ook wel aangeven van, ik sta open, ik wil juist het tegengas horen. Maar door de voorgangers bijvoorbeeld, was er een hele andere cultuur waarbij er wat angst ontstond of dat mensen niet gewend waren om zich uit te spreken. En dan wordt dat automatisch ook op jou geprojecteerd als nieuwe bestuurder. En dat is ook een ongemak wat je soms dan moet verdragen in die periode. En dat kost ook tijd om dat om te buigen.
Mijn beeld is dat dat niet lang is. Dus als iemand zegt van ja, het zit in de organisatie, dan denk ik ook bij mezelf van ja, kijk, reflecteer ook eens en neem eens wat op wat je zelf doet. Hè? Want wat mijn valkuil is, daar ben ik me van bewust, dat ik graag discussieer. En ik heb inmiddels wel in de loop der jaren me gerealiseerd dat het discussiëren ook uitgelegd kan worden om dat je gelijk wil hebben. En dus.
Jan dramt door, want hij wil gelijk hebben. Ja. Dat.
Ja. Ja. Kijk, en dan, dat ligt dan heel erg dichtbij van alleen maar zenden.
Ja.
Dus dan zegt iemand wel van, dat zit in de organisatie, want mijn voorganger heeft dat niet goed gedaan. Maar als je zelf heel erg toch elke keer in de discussie gaat en probeert te overtuigen, ja, dat is een variant van hetzelfde.
Ja. Dus voor jou is de uitdaging om open vragen te stellen.
Ja, en je mond te houden. Dat is voor mij heel moeilijk, maar ik probeer het wel elke dag weer.
Ja.
Hey, en Renier, als je dan zegt van dat soms heel lastig is. Want ik herken dat ook vanuit opdrachten die je doet. Dat mensen te maken hebben met de cultuur van hun voorganger. Wat kan je daar dan aan doen als leider? Hoe kan je daarmee omgaan?
Ja, dat hangt er vanaf ook hoe diep dat zit. Ik heb wel eens een organisatie gehad waar 4 van de 5 MT-leden inclusief de directeur vertrok. En vervolgens ging het patroon weer vrolijk door. Dus het beeld wat soms in de politiek wel is, het moet de koppen rollen, dan komt het wel goed. Dat is echt niet altijd zo. Ja, het gaat ook om van, zijn er bepaalde gedragingen, bepaalde manieren van werken waar je expliciet afscheid van moet nemen. En ook met elkaar te markeren van, we gaan een andere weg in. En dat markeren is soms nodig. Dat je echt denkt van, afscheid te nemen van schadelijke patronen. En dat is niet in het voorbeeld wat we net noemden. Van sta je open voor kritiek. Dat gaat ook in hoge mate over hoe je jezelf opstelt. Maar als dat breder speelt en mensen hebben een angst om dingen te vertellen. Ja, dan zul je ook met je eigen leidinggevende daarmee aan de slag moeten. Om hoe gaan we die verbinding weer maken met elkaar? En hoe gaan we weer luisteren en zorgen dat wat mensen op de primaire proces echt vinden. De kennis en ervaring weer echt gebruik van maken. Ja, dat kan een taai proces zijn. Het kan ook snel gaan op het moment dat je het expliciet bespreekbaar maakt.
Mm-hmm. Mooi.
Ik ben het wel met je eens wat je zegt hoor. Maar wat ook daarnaast loopt, en dat verwisselen we wel eens met elkaar. Kijk, als je noemt schadelijke patronen. Kijk, als je iets wil veranderen en het verandert niet snel, hè, het veert weer terug. Hè,
ja.
Dan zijn er andere mechanismen waarom dat dan handig of productief is. Dus als iets niet verandert, dan zijn er ook redenen waarom.
Een belang bij om dat in stand te houden.
Ja, om dat in stand te houden. En dat wat ik wel. Om een heel simpel voorbeeld hier te geven, vond ik op zich ook wel. Toen ik hier pas kwam. En dan hadden we zeg maar. Dan kun je zeggen, ja, de staf heel top-down en dit en dat. En dan hadden we een begroting vastgesteld. Dat was een begroting. En 3 maanden later had ik een manager. En ik zei, nou ja, goed. En dan loop je buiten je begroting, ja. Ik weet niet wat de begroting is, want die heb jij wel vastgesteld, maar ik heb hem nooit gezien. Dus vooraan de controle, hebben jullie die begroting niet opgestuurd? Nee, maar ze hebben er ook nooit naar gevraagd.
Ja, precies. Ja.
En En dit was dan wel weer een aardige. Nou, ze zijn allemaal aardig, maar die is op een gegeven moment redelijk vertrouwelijk. En toen zei ja, ik zeg, ja, maar waarom heb je er niet naar gevraagd? Ja, kijk, ik snap het wel, als je er niet naar vraagt, dan heb je het niet. Dan kan ik je er ook niet aan houden. Hey, precies, dat gaat jarenlang goed zo.
Ja.
Dus ja. Aan de oppervlaktestructuur is het mechanisme dan dat het top-down is en niet gedeeld wordt. En dat blijft jarenlang in stand. Omdat zeg maar in dat mechanisme iedereen ook wel weer zijn eigen schuilruimte in creëert.
Precies, ja. Ja. Ja.
Dus, en dan kun je dat zeggen dat is de cultuur top-down of van de leidinggevende. Nee, maar de organisatie plooit zich ook altijd. En er komen allemaal geitenpaadjes, routines die dat ook allemaal in stand houden. En dat is wel een taai proces. Ja. Omdat daar toch ook allerlei verborgen, maar ook suboptimale routines in zitten. En ik denk ook dat mensen ook wel eens denken van ja, hoe lang zit die er? Ik kan wel aanpassen aan die nieuwe manager. Maar ja, goed, of bestuurder of wat dan ook. Maar als die dan toch over 3 jaar weer, dan zit ik met de gebakken peren.
Zeker als dat de ervaring is, dat er steeds een nieuwe komt. Is. En soms ben je nummer zoveel in de rij.
Voor mij geldt wel dat op het moment dat het echt een... jullie hebben het straks ook al... René heeft net al straks genoemd, van het moet geen ding zijn. Kijk, als visie en missie echt iets is van de visie en de missie, dan is het een ding. Het moet wind in de rug zijn voor elke medewerker. Wat ik dat daarom vind ik het... Dat is ook wel zo'n formulering. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is van... als het niet betekenisvol is voor wat iemand... wat zijn dagelijkse praktijk is... dan is het nog niet goed vertaald. Je kunt er geen ruimte voor maken voor het grote verhaal. Want dat, ik denk ook wel bij mezelf... voor mij geldt het natuurlijk ook... dat er een heleboel onderwerpen in de branche spelen... waarvan ik dan denk van ja... daar ben ik wel bij betrokken, maar heb ik geen invloed op. En, voordat je het oppast, worden het allemaal discussies en kun je ook cynisch worden. Dus ik zoek wel dat je voor medewerkers, geldt voor mij, maar dat geldt ook voor alle medewerkers bij Limare, dat we zo dicht mogelijk komen in de belevingssfeer waar zij ook invloed hebben. Ja. Invloed op hebben. En dat kan ook makkelijk. Maar wat ik wel aardig vond, wat op een gegeven moment je op de gang bij de staf bij PNO, zei op een gegeven moment iemand van. Want iemand had met mij de hele dag meegelopen. Hè? Van, wat doe jij nou de hele dag? Nou, kom maar eens een dag meelopen. Toen zei ze van, ja, nou, dat is ook wel grappig om eens te kijken wat jij doet. Ze zei van mij, ik ben van de staf. Ik zou eigenlijk wel leuk vinden om een keer dag met de kliniek weer mee te lopen. Omdat dat een grote afstand is. En dus daar moet je, als je ruimte maakt om het elke keer wat je doet, om dat vertaald te krijgen in het onderdeel wat je bent van het grote geheel. Dan is visie en missie niet... visie en missie ding, maar dat is de reden waarom je ooit gekozen hebt om hier te werken.
Ja. Ja. Gebeurt dat vaak dat mensen zo even zeggen, kan ik meelopen?
Ik was het wel gewend vanuit mijn vorige organisatie, wat we heel regelmatig deden. Dat is wel iets, misschien is het ook wel iets van de ontspanning van het laatste jaar. Het is inderdaad toevallig nu korte tijd 2 keer gebeurd.
Om ervoor te zorgen dat het succesvol wordt binnen hun organisatie. Wat zou dat dan zijn? Renier, wat zou je mensen dan willen meegeven?
Nou, dan zou ik denken van probeer die open vragen te stellen aan de ander. Waarbij je ophaalt van of vertelt, dit is mijn visie. Ik denk dat we deze kant op moeten gaan. Ik zie dit aankomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat naast elkaar staat. Dus enerzijds gewoon vertellen wat jouw visie is, maar ook openstaan voor een ander geluid of terug te horen. Omdat ik denk dat die beïnvloeding in die dagelijkse gesprekken plaatsvindt en niet alleen maar in 2-daagse met hijsessies.
Mm-hmm. En jij, Jan, wat zou jij collega-leiders willen meegeven?
Wat ik voor mezelf wel steeds beter realiseer is van... Kijk, we praten veel, maar er wordt maar weinig onthouden van wat we zeggen. En er wordt vooral gekeken naar wat we doen.
Dus dat voorbeeldgedrag.
Men kijkt naar wat je doet. En of dat dan voorbeeldgedrag is. Maar het is ook van... doe wat je zegt. Want we worden doorkneed in... handige teksten, sociaal wenselijk taal. De een nog mooier dan de ander. Maar medewerkers horen dat maar beperkt. Onthouden dat... nog beperkte, maar kijken vooral wat je volgende week gedaan hebt.
Mooi, mooie afsluiting. Dankjewel. Hartelijk dank aan onze gasten, Jan Welmers. Je kan jou vinden op LinkedIn. En ook dank aan Reinier Mak. Ook te vinden op LinkedIn en op involve.eu. En jij heel veel dank voor het luisteren naar Change Made Real. Wil je een keer verder praten over leiderschap, change of communicatie in organisaties? Dan kan dat natuurlijk. Neem dan contact op via info@involve.eu of direct met Reinier via reinier.mak@involve.eu. Voor meer inspiratie, kennis en nieuwe afleveringen van deze podcast volg je ons ook op de socials. Op LinkedIn heten we @involve en op Instagram @involve_nl. Tot snel weer! We'll be right back.